Goedemorgen. We hebben elkaar niet persoonlijk allemaal, maar wel op deze wijze ontmoet eind november toen ik hier sprak over bemoediging. En vanochtend ben ik gevraagd, Liander vroeg mij of ik wilde spreken over omgaan met teleurstelling. En nou, dat ging oorspronkelijk per e-mail en toen ik eind vorig jaar dacht ik ga me hierop voorbereiden. Toen heb ik hem persoonlijk gesproken en toen vroeg ik hem, is daar ooit eerder over gesproken? En toen zei hij, nee, dit zal de eerste keer zijn, zoals Bart al zei. En toen zei ik van, ja, ik heb er geen ervaring mee. Teleurstelling is zo, ik weet niet wat ik moet zeggen. En toen zei hij van, hij vindt het dat het een heel belangrijk onderwerp is. En ik ben het daarmee eens. Vaak kunnen wij denken dat als we christen worden, volgen we Jezus en dan zijn er geen problemen meer. Geen teleurstellingen, geen moeilijkheden. Maar we leven nog niet in het paradijs. We leven nog steeds in een gevallen en een gebroken wereld, waar wij ook te maken hebben met de ups en downs waar iedereen mee te maken heeft. Soms zijn die dingen door eigen schuld. Soms komen ze door de dingen die anderen zeggen of doen. En soms zijn het gewoon dingen die gebeuren omdat we leven in de wereld waarin we leven. En de Bijbel heeft ons nooit, God heeft ons nooit beloofd ergens in de Bijbel dat we in een wandel zullen zijn met Jezus waar we nooit problemen zullen meemaken. Maar hij heeft wel beloofd dat hij altijd met ons zal zijn. En dat hij ons, al gaan we door de diepe dalen, al gaan we door de stromen van water of door het vuur, hij zal ons helpen daardoorheen, hij zal bij ons zijn. En dat heeft hij wel ons beloofd en dat hij ons zal beschermen in die situaties waar we ons in bevinden. En zo toen zei ik tegen Liander, nou oké, dan is er niet stof waar ik mee kan gaan werken, omdat ik wil altijd een beetje weten wat is het wat al behandeld is enzovoorts. En toen zei hij, maar het zal je niet verbazen waarom ik jou vraag om hierover te spreken. Nou, ik denk dat iedereen wel in het leven niet, ik denk, ik weet dat iedereen ergens in het leven, wel iedereen heeft niet wel eens, maar iedereen krijgt te maken in het leven met teleurstellingen. En hij vroeg mij dan of ik ook open wilde zijn en ook uit persoonlijke ervaring dingen wil delen. Daar ben ik wel altijd toe bereid. Ik ben een open boek in die zin, denk ik, van mezelf. Maar dit wordt ook opgenomen, dit wordt ook online bekeken. En ik wil niemand daarmee kwetsen en dus zal ik terughoudend zijn met een aantal dingen die ik zou willen zeggen. Maar hij doelt erop dat ben 40 jaar of zo voorganger geweest van verschillende gemeentes. 28, 27, half daarvan in Nederland. En in de laatste anderhalf jaar van onze rit als voorganger in de gemeente waar wij waren in Hardenberg, zijn er veel teleurstellingen geweest. En met het voorbereiden van dit onderwerp zijn er weer natuurlijk een aantal dingen naar boven gekomen waar je dan weer mee geconfronteerd wordt, vragen bij hebt. En zonder alle details te geven wil ik zeggen dat het waren de laatste jaren, ik ben in april 22, heb ik gezegd dat ik stop met het voorganger zijn. En dat was een heel pijnlijk besluit, maar in het anderhalf jaar daarvoor zijn er een heleboel dingen gebeurd die het heel lastig maakten. En Ik zei, mensen zijn ook teleurgesteld in voorgangers, dat kan ook gebeuren. En ik geef het alleen weer van mijn perspectief en met degene waar ik over mee gesproken heb daarover. Maar uiteindelijk in de laatste 2-3 maanden werd het heel heftig voor ons. En vooral voor mij, op mij gericht, niet zozeer op mijn vrouw, maar zij voelt het omdat ze mijn vrouw is. De dingen die zijn gezegd, de dingen die zijn geschreven, die zijn verspreid. Dat maakte het zo erg dat een aantal mensen begonnen ook te zeggen, we gaan weg, we gaan weg. En mensen volgen ook dan He, ga mee met de stroom in die zin dat ik op een gegeven moment zo onzeker werd dat ik niet meer wist wie ik kon vertrouwen. Dat zelfs positieve mensen plotseling problemen hadden met mij. Ik had niet gezondigd in die zin dat ik ben niet, ik heb geen verschrikkelijke dingen gedaan of zo, dat ik me van bewust ben of zo. Maar het was alsof men zich tegen mij keerde. En ik zal later ook iets daarvan zeggen nog, maar toen heb ik het besluit genomen in overleg met ook twee mediators die we hadden, met mevrouw, lang mee geworsteld met de Heer. Mijn vrouw dacht, ga door, maar op een gegeven moment kon ik niet meer. En toen heb ik mijn taken neergelegd. En we zitten nog in de gemeente. Het heeft een proces geduurd voor ons om weer terug te gaan in die zin. Geen leidende functie. En zo dat is waar Leander naar verwijst wanneer hij zegt, wil je ook open zijn? Nou, ik kan heel veel vertellen, maar ga ik niet doen. Ik wil ook niet mensen kwetsen die misschien aan de andere kant stonden. En ik spreek van mijn perspectief en zij hebben een ander perspectief daarin. Ik ben bereid om daarover te praten als het persoonlijke vragen zijn, sowieso. En ik deel het niet, want ik deel het niet om medelijden te krijgen. Ik deel het niet om een indruk te maken. Maar ik weet ook uit mijn eigen ervaring, wanneer iemand iets deelt wat hij heeft meegemaakt en hoe hij daar doorheen is gekomen, dat dat kan helpen. En ik wil hopelijk dat het woord van God ons vanochtend daarin gaat helpen ook. Maar ik wil daarmee ook zeggen dat het is zo dat dat door ervaringen van anderen wij kunnen leren hoe wij misschien soms sommige dingen kunnen voorkomen. Dus, en het is dan heel pijnlijk. Teleurstelling is ook heel pijnlijk. En er zijn zoveel verschillende redenen waarom we kunnen teleurgesteld zijn. Maar de vraag is, wat eigenlijk is de betekenis van teleurstelling? Nou, allereerst is het een gevoel van verdriet, een gevoel van verlies en frustratie, heb ik ook veel van gekend, dat ontstaat wanneer iets niet voldoet aan de verwachtingen die je gehad hebt. Of iets waar je op gehoopt hebt en dat niet volgens plan verloopt. En dat is bij mij zo ook gebeurd. Ik had gedacht nog 3 jaar door te gaan tot mijn 70ste. En dan gaat het heel anders. Je ziet het niet aankomen, het gaat heel anders. Zo, het is een gevoel van verdriet, verlies, maar het maakt je ook gefrustreerd. Maar ook is het een droevige emotie van ontevredenheid, ongenoegen. Je verliest als het ware de controle, dat maakt je niet blij en het kan leiden tot woede, boos. Boos op jezelf, dat heb ik ook meegemaakt, boos op hoe ik daarop reageer, maar ook boos op de dingen die gezegd zijn, de dingen die gedaan worden, dat je niet kan begrijpen waarom. Zelfs boos op mensen. Ik weet toen ik nog voorganger was in Voorthuizen, was er ook een situatie dat gebeurde. En het was ook een heel moeilijke tijd. Het was minder persoonlijk dan nu, maar het was een heel moeilijke tijd dat ik op een gegeven moment tegen mezelf sprak en zei, ik ga een mes pakken en de banden, alle 4 de banden lek steken van die persoon. Een woede dat erop komt. Ik heb het nooit gedaan. Mijn vrouw heeft de messen weggestopt. Maar, maar je kan soms zo boos worden daarin. Wanneer het tegen zit. Wanneer iets tegenvalt. Zoals ik al aangaf, teleurstelling overkomt iedereen. We hebben er allemaal mee te maken. En het kan zijn een teleurstelling dat komt door een persoonlijke uitdaging of een onvervulde verwachting of door gebeurtenissen die ons geloof onder andere op de proef stellen. Sommige mensen zijn misschien heel teleurgesteld raakt met de vele water, regen en overstromingen. Want misschien niet in deze periode, maar dat ze een kamperen uitje hebben gepland en dat kon niet doorgaan. Dat is een teleurstelling. Het is een kleinere teleurstelling dan anderen, maar het is een teleurstelling. Maar ook de persoonlijke uitdagingen die je aan wil gaan en dan kan het tegenzitten en dat is een teleurstelling. Je kan teleurgesteld zijn in jezelf. Je kan teleurgesteld zijn in anderen. En zelfs kunnen we teleurgesteld raken in God. En er zijn veel Bijbelse voorbeelden. Mozes, ik had ook het leven van Mozes willen willen kijken vanochtend, maar dat gaat allemaal te lang worden. Maar als je kijkt naar Mozes en de teleurstellingen die hij heeft meegemaakt. Hij is door God aangesteld. Eerst zegt hij, nee Heer, kies iemand anders, ik wil niet gaan. En op een gegeven moment laat God hem zo duidelijk zien van, ik ga met je mee. En jij bent de juiste persoon die ik gekozen heb om het volk uit Egypte te leiden. En dan zit het tegen met de mensen, met de farao, weer met de leiders van het volk. Later komt zijn zus en zijn broer tegen hem op. De mensen klagen, die zien niet de wonderen van God. Dat Mozes zelfs ook op een punt teleurgesteld is in God. Maar wat van Joshua en Naomi? En wat van Jona? En zo zijn er in de Bijbel zoveel verschillende voorbeelden van allerlei teleurgestelde mensen. Sarah, Rebecca, Rachel, Hanna en ook Elisabeth in het Nieuwe Testament. Allemaal vrouwen die niet zwanger konden raken. Onvruchtbaar. Jaren bidden, zoals Hanna. Dat is teleurstellend, wij hebben dat nooit meegemaakt. Maar wel ken ik mensen en gebeden met mensen die verlangen om samen zwanger te raken en het blijft uit. Wat van de teleurstelling van Jacob? 7 jaar werken voor een vrouw en dan word je wakker naast een andere. Dan denken we aan zijn teleurstelling, maar wat van de teleurstelling van Lea die met die Jacob moest trouwen? En dan wat van de teleurstelling van Rachel? Wat van de teleurstellingen die we weten van Job die hij mee moest hebben gemaakt in zijn leven. En Jozef. Hij deelt zijn droom met zijn broers en zijn vader. En op een gegeven moment weggenomen, wegverkocht. Belandt hij in een vreemde plaats, in een vreemd land. En dan wordt hij weer vals beschuldigd door de vrouw van de Potifar. En dan wordt hij in de gevangenis gegooid. En daar is hij jaren in dat huis van Potifar. Wat van Maria en Martha. Ze laten Jezus weten dat zijn beste vriend Lazarus en hun broer ziek is. En dan blijft hij nog een paar dagen langer weg. Wat van de discipelen, die waren ook mensen die diep teleurgesteld raakten. Want zij hadden deze vurig geloofd en verwacht dat deze Messias, Jezus, die hun vriend is geworden, waar ze mee optrokken, waar ze zoveel mooie dingen mee ervaarden, dat hij de Messiaanse koninkrijk zou inluiden. Ze hebben hem alle support gegeven dat ze konden om die weg voor te bereiden. Hij zou hen redden van de Romeinse onderdrukking. En dan wordt hij gearresteerd en dan wordt hij beschuldigd van weten, zij weten dat is niet waar. En hij wordt gekruisigd en hij wordt begraven in een graf. En met de begrafenis zijn al hun hopen, hoop, al hun hoop en toekomstvisie ook begraven. Wat een teleurstelling. En dan wat van Jezus zelf. Staat in Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Heeft Jezus alles opgegeven? Zich 9 maanden lang in de maag van een mens die hij geschapen heeft laten opsluiten. En dan komt hij en dan begint hij zijn bediening. En hij komt eerst voor het volk Israël. Maar ze keerden hem de rug terug toe. En wat van zijn ervaring in Gethsemane, waar hij zijn discipelen meeneemt en hij zegt, nou blijven jullie hier bidden. En dan gaat hij iets verderop om te bidden, want het is de uur voor zijn verhoor, voor zijn dood. De reden waarom hij gekomen is, is gekomen. En dan komt hij terug en dan slapen ze. En dan zegt hij, kon je dan niet 1 uur met mij waken? En wat van het moment dat Petrus hem verloochende? Hij had het voorspeld, hij had gezegd, Petrus, jij gaat dit doen. Oh, nee, zegt Petrus. Maar Petrus deed het. Als mens zijnde was Jezus ook diep teleurgesteld in dat soort van dingen. Maar we kunnen genezing ervaren, we kunnen er doorheen komen als we ook soms beseffen wat is de oorzaak van die teleurstelling. Nou, ik ga een aantal noemen, want ze komen in verschillende maten, in verschillende vormen. Ze kunnen komen dat we niet bereiken de persoonlijke doelen die wij hebben gesteld. Of wanneer iemand niet voldoet aan de verwachting die je hebt van jezelf of van anderen. Bijvoorbeeld nu, dat ben ik niet, ik ben er niet zo van, maar er zijn mensen die in de afgelopen week nieuwjaarsvoornemens hebben gemaakt. Ik ga meer bewegen, ik ga meer Bijbel lezen, ik ga meer bidden, ik ga beter om met mijn geld, mijn tijd, mijn energie in het komend jaar. En dan hoe snel zijn die dingen van tafel geveegd? En dan zijn we teleurgesteld. We hebben ons voorgenomen om iets te doen, maar we zijn teleurgesteld. Meer dan in onszelf. Maar teleurstelling kan ook het gevolg zijn van het horen van slecht nieuws. En of een onverwachte en onplezierige gebeurtenis. Daar noem ik bij natuurlijk het overlijden van een geliefde. Je gezondheid, je gaat naar de arts en de arts zegt van, het is niet goed wat ik je ga vertellen. Een miskraam. Je wordt ontslagen van je werk en je zag het niet aankomen. We kennen iemand, ze is jong, 38 of zo, 3 kinderen, kennen haar persoonlijk, hen. En hij heeft laten weten dat hij weggaat. Hij heeft een ander gevonden. Slecht nieuws. Heel verdrietig. Heel pijnlijk. Wat een teleurstelling. Wat een teleurstelling. De keuzes of de problemen waar je kinderen mee te maken krijgen. Je kind maakt een keus. Gaat een weg op dat je hebt je best gedaan om hem of haar op te voeden. Maar dan gaat hij een heel andere weg inslaan. Dat is een grote teleurstelling voor een ouder. En als ik net terugdenk aan onze coronacrisis, dat wat met ons gebeurde in dat bed van de coronacrisis, dat heeft niet geholpen, zeg ik altijd. Dat is de bodem waar deze dingen naar boven zijn gekomen. Maar miljoenen mensen raakten teleurgesteld door de vele dingen die of werden uitgesteld of geannuleerd moesten worden. En zelfs verboden werden vanwege de coronacrisis waar we wereldwijd mee te maken hadden. Wat een teleurstelling. Zoveel mensen teleurgesteld. Ik heb vele dingen niet persoonlijk meegemaakt. Ik had geen ouders die zaten in zo'n verzorgingshuis waar je ze niet mocht gaan bezoeken. Maar ik hoorde wel de teleurstelling van mensen. Of dat het feestje niet kon doorgaan. Of dat de huwelijk moest uitgesteld worden, het trouwdag of wat ook al. Zo zijn er allerlei dingen die gebeuren wanneer we slecht nieuws ontvangen. Of er is iets dat gebeurt dat ons choqueert. Dan zijn er ook de teleurstellingen die komen omdat we ervaren dat onze verwachtingen voor een gewenst uitkomst, die worden ondermijnd of helemaal niet uitkomen. Er is onbegrip over gekozen worden of niet gekozen te worden voor de baan waar je voor gesolliciteerd hebt. Of het team, sportteam waar je hoopte bij te zitten. Of de opleiding die je wilde doen. En jij had de beste kwalificaties, de beste papieren in huis, maar jij werd niet gekozen. Wat een teleurstelling. Ik verwachtte tenminste een excuus van die persoon, maar die kwam niet. Een van mijn teleurstellingen in dit wat er gebeurd is. Zelfs wanneer de feiten op tafel kwamen, zijn mensen niet teruggekomen en zeggen van, sorry, ik heb iets verspreid dat niet klopte. Dan hoop je op een apology, een excuus. Je hoopt op zelfs vragen om vergeving, maar het blijft uit. Wat een teleurstelling. Ik weet niet waarom dit het doet, maar ik heb nog mijn iPad, ik kan het nog zien. En dan heb ik soms ook dat. Ik heb zoveel in mij ingezet. Ik heb mijn best gedaan om de Heer in te vertrouwen en te geloven en hem daarin te dienen. In het opvoeden van mijn kind. En toch kiest hij de verkeerde weg. Of zie ik geen enkel vrucht van mijn bediening. Ik heb mijn best gedaan als huiskringleider van deze groep. Ik heb God daarin gezocht. Ik heb de mensen verzorgd. Ik heb gedaan wat onze oudste team ons gevraagd heeft om te doen. Maar waar blijft de vrucht? Wat een teleurstelling. Dan kan het ook zijn dat de teleurstelling komt van beloftes die niet worden nagekomen. Iets is je toegezegd. Iemand heeft een belofte gemaakt. Iemand heeft gezegd van, hier, we maken een afspraak. Dat heb ik vaker meegemaakt en ik denk anderen ook. En als je dan iemand bent die wat preciezer daarin is, dan is de teleurstelling groter. Hij gaf jou de indruk dat hij met jou wilde trouwen, maar plotseling haakte hij af. Of iemand maakt een afspraak en laat jou in de steek omdat hij die niet nakomt. Dan heb je ook de teleurstelling dat een het gevolg is van een verwachting dat jij, ik zelf hebben, maar dat gebaseerd is op een vooronderstelling. En dan denk ik bijvoorbeeld aan wat er gebeurde met Joshua. God had hun gezegd, hij moest het volk leiden over de Jordaan. En de eerste grote strijd dat ze gingen voeren was de grote berg dat voor hun lag als het ware was Jericho. Maar God gaf hen een strategie, God had nauwkeurig tegen hen gezegd hoe ze dat moesten gaan doen. En dat volgde ze op zo. Ze gingen dan die 7 keer en de laatste dag 7 keren en toen de trompetten blazen en toen kwam het beneden, naar de muren naar beneden. En toen even later, toen was de volgende plek die ze moesten innemen, was Ai. In Joshua hoofdstuk 7. En Joshua die had wat mannen uitgezuurd en die kwamen terug en die zeiden, Joshua, dit is niks in vergelijking met Jericho. We hoeven niet het hele leger daarheen te sturen. En toen kozen ze 3000 man om Ai te gaan overmeesteren. Maar ze werden verslagen door de soldaten van Ai. En de Israëlieten die waren verbijsterd. En ze werden bang en ze vluchtten en renden weg. Wat een teleurstelling. En de wanhopige Joshua en de leiders van Israël, dat lezen we in Joshua 7, scheurden hun kleren. Ze gooiden zand over hun hoofd als teken van rouw. Hoe teleurgesteld waren zij. In hun zelfverzekerdheid hadden zij God niet geraadpleegd. Zij dachten, Ai in vergelijking met Jericho is maar een heel klein iets. We gaan het zo doen. We besparen de mensen ook, laten alleen maar 3000 gaan. Ze hadden God niet geraadpleegd. En als ze dat hadden gedaan, was dit voorkomen. Wat een teleurstelling. Nou, en dan zegt God natuurlijk de reden waarom dit gebeurd is. Er is zonde in de kamp. En wat was de zonde? De zonde van die man, ik vergeet even zijn naam, Achan. Die de dingen meegenomen had die hij verboden was om mee te nemen. Zo, toen ze daar aandacht aan besteden, maar er was een vooronderstelling. Ze gingen ervan uit van, God heeft ons gezegd het land in te nemen en dat gaan we nu doen. En de volgende is Ai. En een volgende voorbeeld is David. Als het doorgaat, dan ga ik hem uitzetten, helaas. Of ik moet stroom eraan, maar hij heeft nog genoeg stroom. Terugbrengen van de ark van God. Waar wilde God de ark uiteindelijk hebben? Jeruzalem. Zo, David is nu koning geworden. En wat denkt David? Ik ga de ark, wat God wil, ik ga die terugbrengen naar Jeruzalem. Zo, hij haalt de ark op, hij laat de nieuwe wagen bouwen. Geef God altijd de beste. He, dat is in ons hart. We willen God geven het beste dat we hebben. Zo, hij laat een nieuwe ark bouwen, een nieuwe kar bouwen, om die ark te kunnen vervoeren. En die ark werd op die nieuwe wagen gezet. En met vreugde, dans en muziek zijn ze onderweg naar Jeruzalem. Maar toen de dieren die de wagen trokken, plotseling uitgleden, struikelde, stak Uza, een van de mannen, stak zijn hand uit om die kist, die ark, tegen te houden dat het niet viel. En wat gebeurde met Uza? God doodde hem. Verschrikkelijk. Want de Heer was boos op hen. En David ontstak in woede en werd bang voor de Heer, staat er in 2 Samuel hoofdstuk 6. Ik kan me dat voorstellen. Heer, ik heb het beste wat ik kon, heb ik gedaan. Het heeft ons geld gekost om die wagen te bouwen. Kijk de mensen, en nu die man Uza, wat van zijn vrouw, wat van zijn kinderen die achterblijven. Hoe kan dit, Heer? Wat een teleurstelling. En toen liet de Heer David zien waarom deze tragedie was gebeurd. Waarom deze teleurstelling het resultaat is. Wat deze teleurstelling de oorzaak van is. Zij hadden God niet geraadpleegd, net zoals Josia. En ze veronderstelden dat God blij zou zijn met de ark vervoeren op een nieuwe wagen. En in het geleide van de gemeente heb ik ook gezien dat er zijn voorschriften die God geeft in verband met oudsten, diakenen, de manier waarop God wil. En hij wil dat we die toepassen in ons leven en niet uit de vooronderstelling gaan werken om te denken van weet je, we leven in een andere tijdperk, al dat soort van dingen. We vooronderstellen ons, kan je het zo zeggen? Jullie weten wel wat ik bedoel. Zo, we lopen als het ware vooruit op wat God ons geeft te doen of zegt tegen ons. Het is belangrijk dat we de aanwijzingen van God nauwkeurig volgen. Toen ze teruggingen, het volk, uit Babylon na 70 jaar ballingschap. En ze gingen onder leiding van Zerubabel, de eerste in het boek van Ezra, de eerste die terugging om de tempel te gaan herbouwen, begonnen ze met de altaar. En ze begonnen de dingen te bouwen terug op het fundament zoals die was. Wij moeten bouwen op het fundament. Jezus Christus. En als we daarvan afwijken, zullen we teleurstelling meemaken in het leven. En zo zegt God tegen David, David, je hebt de aanwijzingen niet nauwkeurig gevolgd. En daarom ben je nu teleurgesteld. En daarom is Achan gestorven. Zo serieus neem ik het als jullie niet gehoorzaam zijn aan mij. Want God had niet gezegd hij wilde een nieuwe wagen. Nee, God had gezegd de ark moet gedragen worden door aangestelde mensen die daarvoor dat moesten doen. Dus moeten wij ons vragen, zijn mijn verwachtingen reëel? Realistisch? Mijn verwachtingen van die ander. Mijn verwachting van de Bijbelschool. Ik maakte een grapje vorige keer toen ik zei ik spreek over bemoediging vanochtend. En als het je tegenvalt, dan mag je in januari komen, want dan ga ik praten over teleurstelling. Het hangt af wat onze verwachtingen zijn. Is mijn teleurstelling legitiem? Is het gebaseerd op een waar feit? Of is het gebaseerd op wat ik vooronderstelde zou gebeuren? Of heb ik het over het hoofd gezien? Ik heb toen we waren net getrouwd, mijn vrouw was fysiotherapeut, afgestudeerd. Toen ging ik 4 jaar fulltime studeren op de Baptistenseminarie in Johannesburg, Zuid-Afrika. En we woonden in Pretoria. Zo elke dag reden we op en neer met 4, soms 5 studenten. Het hoofdpunt was 5 in een auto vanuit Pretoria. En 4 van ons waren van dezelfde gemeente. Van de kerk waar ik vandaan kwam. Er waren 4 studenten die zaten op de Bijbelschool. En op een gegeven moment, 2 van ons waren in de eerste jaar. En de andere 2 waren in de tweede jaar. Zo 1 jaar voor ons. Zo, die hadden wat meer ervaring. En we zaten in de auto dan een uur rijden. Heen en weer. Een uur daar, een uur terug. En dan in de auto wordt er veel gesproken. En er was 1 jongen die reed met ons mee. En die was van een andere kerk. En toen op een gegeven moment deelde 1 van onze jongens die in de auto dat het onbegrijpelijk is. Dat al die, de meeste andere studenten die vertelden, blijkbaar, dat de kerken waar zij vandaan kwamen, en er was geen andere kerk waar er meer dan één student vandaan kwam. Ze waren allemaal één, behalve wij met z'n vieren. En ze vertelden allemaal dat die kerken gaven hen wat zakgeld elke maand. En wij kregen dat niet. En dus werd het in de auto dan gedeeld en dat was teleurstellend, dat al die anderen die kregen zakgeld, klein beetje, ik weet niet wat het was meer, maar wij kregen het niet. En toen had één iemand het op zich genomen om dat te brengen bij de voorganger of oudste raad om te vragen, hoe zit dit nu? Ik was er niet zo van geschrokken. Ik deed niet meteen mee. Ik wil niet zeggen dat ik een heilig geboontje ben, maar ik dacht, weet je, ik zeg vaak, er zal wel een reden voor zijn. En die persoon die onze seksman, die kwam terug. Een poosje later kwam die terug. Ik heb gesproken. En hij had ook gesproken met de andere studenten. En wat we toen ontdekten was dat onze gemeente was de enige gemeente die betaalde voor alle studies van de studenten. Was de enige van al die andere studenten, was onze kerk, betaalde voor 4 studenten alle studiekosten. Dan voel je je zo klein. Ik ben blij dat ik niet de seksman was. En dus dacht ik, ja, onze teleurstelling was niet legitiem. Want toen hebben ze alsnog gezegd, oké, we gaan jullie ook wat zakgeld geven. Maar al die andere studenten moesten hun eigen studies betalen. Maar wij, ik wist niet beter. Toen ik ging vragen, ik voel geroeping op God, of van God op mijn leven, dat zei hij, ga aanzoek doen, heb ik gedaan. Zo. Maar dan zie je, je kan een teleurstelling hebben en die kan gebaseerd zijn op iets wat niet een feit is. Dat klopt niet. Zo, we moeten ons vragen, zijn mijn verwachtingen wel reëel? En dan, wat zijn de gevolgen? Mogelijke gevolgen. Wat kan teleurstelling met ons doen? Mensen reageren heel verschillend. De ene die gooit zijn speelgoed uit de box. De andere die wil de banden lek steken, zoals mijn vrouw dat wilde doen. Oh nee, dat had ik al verteld. De andere die sluit zich op, die trekt zich terug. Zo zijn de reacties op teleurstellingen, hoe we ermee omgaan, heel goed. De ene die begint veel te praten en de andere die zegt geen woord meer. Ook de omstandigheden waarin onze teleurstellingen zich bevinden zijn anders. Maar de gevolgen kunnen heel pijnlijk zijn. En die kunnen ook verwarrend zijn. Het brengt verwarring. Ik raakte in de war in die periode. Ik wist niet meer wie ik kon vertrouwen. Ik wist niet, nou, heb ik het dat wel gezegd of niet gezegd? Het kan veel verwarring veroorzaken. En natuurlijk kan het een heel negatieve periode zijn dat je dit allemaal meemaakt. Zo, het gevoelens van frustratie, ontmoediging, verontwaardiging. Hoe is dit mogelijk? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik had COVID gehad, zo ik kwam terug na een poos van herstel van COVID. Dan kwam ik terug, ik vroeg nog de andere oudsten hoe het allemaal ging. Ze zeiden allemaal, nee, het gaat goed. Maar het speelde, later ontdekten we, speelden met een steeds groeiende groep achter de schermen. En toen ik dat zo, verontwaardiging, een boosheid. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom hebben wij dit niet gezien? En dan denk ik aan Naaman. Weet je nog het verhaal van Naaman? Hij had een ziekte, een huidziekte. En toen zegt het meisje dat meegenomen was uit Israël. En zeg maar een dienstmeisje was in het huis van Naaman. Ze zegt tegen mevrouw Naaman van, er is iemand die kan hem helpen in thuis in Israël. En uiteindelijk zegt Naaman, oké, dan wil ik gaan. En dan gaat hij daar naartoe. En hij was een belangrijke man. En hij komt daar en wat gebeurt er is, hij ging naar de profeet Elisa en hij komt daar aan en hij klopt aan de deur. En Elisa had van God gehoord dat dit ging gebeuren ook. En Elisa komt niet naar de deur. Elisa stuurt een knecht. Nou, dan ben je een heel belangrijke man, hè? Je bent minister van Defensie. En dan kom je bij Gert-Joop Dolk, want die gaat voor je bidden. En dan kom je bij de deur en dan doet de tuinman de deur open. Als minister van de Defensie heb je gedacht dat tenminste zou... Nou, als meneer Dolk niet zou komen, zou mevrouw Dolk wel naar de deur komen. Maar dan stuurt hij de tuinman. Zo, hij is verontwaardigd. En dan lezen we daar, maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Hij zei, zie, ik zei bij mijzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen en voor mij gaan staan. De naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Maar dat deed hij niet. Dat deed hij niet. Zij niet, toen moest hij zich gaan onderdompelen in de rivier. In Israël. Hè? Het is bijvoorbeeld, je komt van deze gebied, ik weet niet hoe ver is de Rijn hier vandaan en de Maas, dat zijn de grote rivieren. Je komt van deze plek vandaan en dan nou, ben je ziek en dan hoor je van Bart de Ridder zegt, nou laat Gert-Joop maar voor je bidden. Niet dat dat allemaal waar is, maar stel, en dan ga je naar Hardenberg, want daar wonen we. En dan kom je en dan zegt Gert-Joop van ga je dopen, onderdompelen in de vecht. Niet de Utrechtse vecht, of hoe heet het? Nee, de Overijsselse vecht. Maar kleiner viertje in vergelijking met. Verontwaardigd, boos. Zijn, zegt hij in vers 12, zijn niet de Abana en de Fabra, de rivier van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Waarom heb je niet me gewoon een appje gestuurd dat je gewoon in de Maas moet onderdompelen? Zou ik mij daar niet kunnen wassen en rein worden? En zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Dat was Naaman. Nou, we weten wat er gebeurde en uiteindelijk heeft God hem genezen. Maar dat is een van de verontwaardiging, boosheid, woede. Maar je kan ook verbitterd raken. Dat is wat teleurstelling kan veroorzaken. We moeten de pijn niet vasthouden. Want dat leidt tot verbittering. We worden bitter tegen God. We worden bitter tegen de mensen die de teleurstelling hebben veroorzaakt. Want we zoeken altijd een zondebok. Altijd iemand die we de schuld aan kunnen geven. En ik zei al eerder, we moeten ons afvragen, heb ik dit kunnen voorkomen? Welke rol speel ik hierin dat ik nu teleurgesteld ben? Want het kan natuurlijk een cyclus of een iets in beweging hebben gezet. Maar bitterheid zal je hart vernietigen. Dit was een van de grootste strijden die ik heb moeten vechten om niet verbitterd te raken. Verbittering in je hart zal niet die andere persoon vernietigen, maar het zal geleidelijk aan jouzelf vernietigen. Dan is het ook wat eruit komt, is geen vertrouwen meer hebben. In jezelf, ik ging zeer twijfelen aan mezelf. Een van de redenen die ik gaf toen ik mij de gemeente vertelde dat ik ging stoppen, is dat ik enorm ben gaan twijfelen aan mezelf. Ik voelde me zeer onzeker. Maar ik vertrouwde ook geen mensen meer. En dan is dat breed gezegd, want er waren mensen die dicht bij ons stonden, die ons wilden helpen, die achter ons stonden enzovoorts. Maar dat moment was het heel moeilijk op enig mens te vertrouwen. En het kan natuurlijk zijn ook in God. Heb ik het verkeerd begrepen? Heb ik iets verkeerd gedaan? Natuurlijk heb ik dingen verkeerd gedaan, maar heb ik iets verkeerd gedaan dat hiertoe heeft geleid? Ik ging door dat van, waarschijnlijk is het mijn schuld. Ik heb het niet gezien. Wij als oudsten hebben niet goed opgelet. Ik voelde, en dat was een van de verdrietigste dingen voor mijn vrouw. Ik zei, ik heb gefaald. Het was precies 40 jaar daarvoor dat ik als eerste uit de Bijbelschool... ik werd voorganger in 1982... na mijn 4 jaar studie. En dit was 40 jaar later. Zo 40 jaar dat je voorganger bent geweest, gebeurt dit. En ik voelde alsof ik gefaald had. En mijn vrouw zei, zeg alsjeblieft niet dat je gefaald hebt. Ik zei, nee, ik weet dat ik niet gefaald heb, maar het voelt wel zo. Ik voelde een mislukking. En dan vraag je ook af, wat heeft God tegen mij? Waarom laat God dit in mijn leven toe? Zelfbeklag is ook een andere. Medelijden hebben met jezelf. Je voelt je gepasseerd. Je voelt je genegeerd soms. Onbegrepen. Je voelt je afgewezen. Een jonge dame die van haar toekomstige man denkt dat het allemaal gaat gebeuren. Hij komt dan en zegt je nee, je bent het toch niet. Dan voel je je afgewezen. Pijnlijk, pijnlijk. Je kan ondankbaar worden. Kritisch, negatief. Omdat je anderen niet meer kunt vertrouwen, kijk je hen met argwaan aan. En dan is het ook zo moeilijk om de succes van die ander te kunnen vieren. Want je bent alleen maar op jezelf gericht, je bent zo kritisch omdat je niemand meer vertrouwt. En je ziet hoe God die ander zegent, maar je kan moeilijk daar vreugde voor vinden. Dan word je een heel negatief, kritisch persoon. Je kan ook niet meer dankbaar zijn aan God toe voor de dingen die nog wel staan. En die nog wel plaatsvinden. En die nog wel gebeuren. En die nog wel zijn. En dat kan leiden tot stress en angst. Angst voor weer een stap te zetten. Angst om weer een keertje iemand vertrouwen te geven. Angst om, ja, misschien is het een teleurstelling geweest. De eerste keer dat je een groep ging leiden. Je werd gevraagd om iets te komen delen. En het viel allemaal zo uit elkaar. Het ging niet goed. Dat de teleurstelling zo groot kan zijn. Dat je angst hebt om het weer een keer te proberen. Nou, als het goed is. Dan mogen we dankbaar zijn dat de mensen om ons heen zijn. Een oudste, een voorganger, een kringleider. Een zonderschooljuf, een jeugdleider. Een werkgever, wie dan ook. Een oudere broer. Niet in leeftijd, maar misschien wel in de wandeling met de Heer. Terwijl hij 22 is, kan jij 80 zijn. Maar hij kan naast je komen en hij kan zeggen. Ik wil wel met je meelopen. Ik wil je aansporen, bemoedigen. Dat hebben we vorige keer gezien. Hoe belangrijk dat dan is. Wat zijn de gevolgen? Ik ga beginnen met de gevolgen tot zo'n 15:15 of zo. Dan gaan we koffie drinken. Maar er zijn allerlei mogelijke gevolgen. En we zien isolatie en terugtrekking is ook zo'n gevolg. Om verdere teleurstelling te voorkomen, trek ik me terug. Zal ik niet meer preken? Zal ik niet meer een voorganger willen zijn of een groep willen leiden? Of zal ik niet meer op de fiets willen stappen? Want ik ben bang dat ik weer zal vallen. We nemen afstand en we trekken ons terug. En we trekken ons terug uit de gemeenschap. En vorige keer met de bemoediging hebben we gezien hoe belangrijk het is dat we deel uitmaken van de familie. Waar we elkaar nodig hebben om elkaar aan te sporen enzovoort. Maar we hebben de neiging zo, ik trok me terug. Ik ga nog niet zo graag naar het centrum van Hardenberg. Het is niet zo groot. Maar nog steeds vind ik het moeilijk om te gaan, want ik ben bang om van die mensen tegen te komen. En dan vragen ze, hoe gaat het met je? Want inmiddels is er een hele groep, de helft van de gemeente ging weg. En ze zijn inmiddels een mozaïekgemeente geworden. Maar je komt ze tegen en dan vragen ze, hoe is het met je? En dan heb ik geen zin om te gaan vertellen dat het goed gaat. Nee, dat niet zozeer. Maar ik wil niet geconfronteerd worden daarmee. Zo, je trekt je terug. Je durft niks meer. En het is het meest gevaarlijke eigenlijk dat je kan doen. Is om je terug te trekken en te isoleren. En niet meer met de broers en zussen omgaan. En ik ben dankbaar voor de goede relaties die we wel hebben. Ook in Hardenberg, ook in de gemeente. We kunnen moedeloos raken en we verliezen motivatie. Men komt in een neerwaartse, negatieve spiraal terecht. En de ene ding leidt tot de volgende, leidt tot de volgende, leidt tot de volgende. En uiteindelijk kan het leiden tot depressiviteit. En ook lichamelijke klachten. En daar zal ik straks ook iets over zeggen. Maar ik zat daar. Ik ben niet een depressief iemand. Zit ook niet zo in onze familie. Maar ik zat daar een beetje waar ik dacht, van mij kan het gewoon eindigen. Ik had eigenlijk, heb ik mevrouw later verteld, een playlist gemaakt in mijn app van de liederen die ik bij mijn begrafenis wil laten spelen. Want ik zei, Heer, het mag voor mij eindigen. Vermindering van motivatie, van geloof. Je hebt geen geloof meer. Je hebt die vertrouwen in God is weg. Maar ook je twijfelt aan wat God in zijn woord zegt. Wat we vanochtend leven. Van wie is die God? Wat Bart met ons las vanochtend. Het is moeilijk op dat moment om dat allemaal te zien. En visie. Want het voelt alsof je hele wereld is in elkaar gestort. En het brengt je geloof aan het wankelen. Is dit wel echt zo? Heeft God dit tegen mij gezegd? Wij zijn met een duidelijke roeping naar Nederland gekomen. Maar op dat moment zei ik, ik weet niet waarom we naar Nederland zijn gekomen. Je gaat aan alles twijfelen. En als je daar in die negatieve spiraal terugkomt en je wordt er niet uitgeholpen, dan gaat het van kwaad naar, van erger naar die, ja. We zien het grotere plaatje niet meer. Onze wereld is heel klein geworden. We zien alleen de dingen die over ons gezegd worden, tegen ons gebeuren. De slecht nieuws van de dokter. Onze wereld zakt in elkaar. En dan is het zo nodig dat er iemand naast ons komt en zegt van ik snap je verdriet. En per se, ik zei vorige keer ook met bemoediging, soms niks zeggen, maar alleen er staan. Niks zeggen, maar een kaartje of een arm op de schouder, hand op de schouder. En dan kan het leiden tot verslagenheid. Je raakt geestelijk droog. Je leest het Bijbel, maar het zegt je niks meer. Want alles waar je aan denkt is de teleurstelling, de redenen, de volgen, al dat soort van dingen. Je raakt verslagen, je geestelijk raak je leeg en droog. Je leven wordt onvruchtbaar. Ondoeltreffend. En ik snap het wel, want je denkt, ik dacht, dat zei ik letterlijk tegen mijn vrouw toen, waarschijnlijk zal ik nooit meer preken. Ik zal eindigen straks. Maar God. Maar God. Zo dat zijn van de gevolgen die daaruit kunnen komen. En het is belangrijk dat we weten wat veroorzaakt teleurstelling. Het is ook belangrijk dat we kunnen zien waar kan teleurstelling naartoe leiden. Ik ben geen psycholoog. Ik ben niet een therapeut. Ik ben jarenlang voorganger geweest. Ik heb met mensen te maken gehad die teleurgesteld zijn. Verschillende dingen ook teleurgesteld in mij. Dat moeten we allemaal ook realiseren. Je bent staat voor de klas. Er zullen leerlingen zijn die raken ook wel eens teleurgesteld. Werkgevers, werknemers, broers, zussen, tantes, ooms, alles. We kunnen teleurgesteld raken. Ik weet hoe teleurgesteld ik raakte kort nadat ik getrouwd was. We hadden een buurvrouw waar ik opgroeide. Buren, die waren ongeveer de leeftijd van mijn ouders. En die mevrouw die deed de hekken van de... Ze hadden een oprit, vrijstaande huizen waren wij gewend, en een oprit, en dan deed die mevrouw om, ik weet niet meer hoe laat, maar stel 4:45 ging zij de hekken open doen, want haar man zou thuis komen van werk. En dan stond ze daar hem op te wachten en dan gaf ze hem een kus. Hij kwam uit de auto en liep ze binnen. En als hij aan zijn auto werkte, zat zij op een stoel daarbij om hem gewoon aanschouwen. Ik hoef niet verder het verhaal uit te vertellen waarom ik teleurgesteld raakte. Wat ik wil aangeven, er zijn zoveel dingen. Je kinderen gaan trouwen en je hebt een idee van hoe het gaat lopen. En dan wil je schoonzoon of je schoondochter niet bij je op bezoek komen. Of nog erger, dan willen ze eigenlijk de kinderen, kleinkinderen, jouw kleinkinderen, willen ze weghouden bij jou. Je hebt vergelijkingen met hoe het was met jou. Ik had geen opa en oma, die woonden in Nederland, heb ik nooit gekend. Wij in Zuid-Afrika. Maar wij hadden wel plaatjes in ons hoofd, ik meer dan Debbie denk ik, van hoe ik een opa wil zijn voor onze kleinkinderen. En dan is de een er heel blij mee en de ander kleinkind uit hetzelfde gezin anders. Kan een teleurstelling zijn. Zo op allerlei vlakken. Maar als we weten hoe het kan komen, en we kunnen ook ons afvragen, heb ik daar een rol in? Zijn mijn verwachtingen het ook? Kan ik het bijpakken? Al dat soort van dingen. En wat kan het doen? Als je kan zien hier dat uiteindelijk kan het ook leiden tot lichamelijke klachten, dan gaan we ook zeggen, Heer, help me alsjeblieft om het niet zo ver te laten komen. Nou, we gaan straks naar de koffie kijken naar hoe kunnen we ermee omgaan.